En of dat dan een grote orkaan, een cycloon, een overstroming of een langere periode van droogte of zo'n pandemie als corona. Het laat zien dat het systeem zwak is. En als het zwak is en mensen zijn wanhopig, nou zijn politieke misstanden, dan is het gemakkelijker dat er conflicten ontstaan.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
By the 2040s, the demand for water may devastatingly outstrip the supply.
As the world heats up and water becomes scarce, what are countries prepared to do to protect this precious resource?
Water is our most valuable resource. But over a billion people currently lack access to clean sources of it.
Much of the country lies below sea level.
You really wonder why people settled here at all.
Door de coronacrisis verschuiven overal de prioriteiten. Er is ineens heel veel geld nodig om ons weer bovenop te helpen.
EU Commission President Ursula von der Leyen has announced a plan worth hundreds of billions of euros to help member states bounce back from recession triggered by the coronavirus pandemic.
Dat gaat wellicht ten koste van andere dingen. De strijd tegen het water bijvoorbeeld. Iets dat steeds belangrijker wordt door klimaatverandering.
It seems as if a once in a thousand year storm is happening every single year.
Kennis van water, dat is een belangrijk Nederlands product. De man die daar alles van weet en zich ermee bezighoudt, die is vandaag mijn gast in De Stratege.
Henk Ovink, ik ben watergezant voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Kenya Grant is heading home from a work trip that could be her last one for a while.
We just recently received a notification saying that all discretionary travel could and should be reconsidered.
Airports are still open, but airlines are cancelling flights.
Ik denk in eerste plaats aan gevolgen voor onze reizigers. Zijn er nog vluchten? Weten we niet precies.
Je vliegt normaal gesproken de hele wereld over. Dat kan nu even niet. En wat doe je dan nu thuis?
Ja, thuis. Van huis uit proberen de wereld over te vliegen. Met alle partners. Hè. Ik werk natuurlijk nooit alleen. Dus met alle partners in al die plekken en regio's waar ook nu het virus keihard raakt, toch werken aan die wateropgave, want het is meer dan ooit belangrijk.
Ja, het is een heel groot verhaal, meer dan ooit. Dat wordt straks voor degenen die dit beluisteren steeds duidelijker. Dat mag ik hopen, dat verwacht ik ook. Maar er zijn mensen die het geweldig vinden om thuis te werken. Die zeggen, dat is een hele verademing. De meesten vinden het een ramp.
Ja, ik hoor bij de meesten dan. In dit geval ben ik bij de meerderheid. Ja. Want het is normaal fietsen naar, als ik in Nederland ben, wat ik al niet zoveel ben, fiets je naar het station, je gaat met de trein, je bent met collega's en met bedrijven en partners. Je probeert de dingen samen te bedenken en dan ook in de wereld uit te voeren. En nu moet je van huis uit, achter je computer of je telefoon, proberen dat contact te onderhouden. Je moet alles organiseren. Toeval bestaat niet meer. Dus het gaat niet zomaar vanzelf. Het betekent dat je heel, daarmee is het eigenlijk ook vermoeiender en ingewikkelder. En je zit alleen maar thuis. We hebben een heerlijk huis. Ik kijk uit over het water. Het is een fijne.
Uiteraard.
En dat hoort bij de functie natuurlijk. Was een verplichting. En we hebben het goed, maar het is echt frustrerend, omdat je dus niet naar die plekken kan waar het zo ingewikkeld is. Niet met de mensen kan werken om oplossingen te bedenken. En gewoon ook omdat het echt heel saai is.
Maar een heel belangrijk bericht, zei de premier zelf ook nog, vanaf 15 juni mogen op vakantie. Ga je dan weer vliegen ook en veel vliegen?
Nee, want is het niet vakantie, het werk. En B, zijn de plekken waar ik naartoe ga, zijn nog echt niet op oranje of geel. De wereld is niet in één keer open. En het coronavirus is echt overal, nog niet overal onder controle. Dus dat betekent echt niet dat ik zomaar op pad kan. Ik hoorde gisteren een gerucht dat mijn Canadese collega's de rest van het jaar niet gaan reizen. Zo. Nou, dat was wel even schrikken. Dus ik
en waar baseerde zij dat op?
Op basis van dat je toch echt niet wil dat die verspreiding er komt. Hè? Dus dat je weer heen en weer mag, betekent kan alleen maar omdat er controle is en dat je het virus onder controle hebt. Nou, de plekken waar ik naartoe ga is echt alles onzeker.
Nou, laten we zeggen, veel onzekerheid, ook veel ellende. Maar er is ook wel een positief puntje uit die ellendige coronacrisis te halen.
Venice is made of canals, right? They travel by boat everywhere. Mm-hmm. And look at this, a jellyfish in the water. And the water is so clear. I can tell you from experience, because I was literally just there not even a year ago, the water there was very dirty and murky and dark because it's polluted with all the boats and everything. But what we're finding is as people travel less and there's less pollution, things are cleaning up very nicely. Isn't that incredible?
Ja, dat is heel mooi, over de Venetiaanse grachten zo. Geweldige stad, verschrikkelijk meer grachten. En mensen die waren allemaal verbaasd. Hier de geïnterviewde ook weer. De interviews ook weer, dat hoor je aan de reactie ook. Hè. Hoe kan het dat dieren daar toch zouden gaan zwemmen? Heb je dat ooit gedacht dat ze dat zouden aandurven?
Ja, nee, uiteindelijk is de natuur veel weerbaarder dan wij zelf. En heel veel krachtig. Maar we maken het haar wel erg lastig. Met alle menselijke ingrepen. En of dat nou vervuiling is, of dammen. Of het volledig uitputten van onze watervoorraad. Het vervuilen van de lucht, de CO2-uitstoot. De klimaatverandering die daarmee gepaard gaat. En alle ellendige gevolgen van dien. We maken het wel heel superspannend. Maar op het moment dat je die spanning eraf haalt, dan zie je die natuur meteen zijn kans grijpen. En dat is zo'n voorbeeld in Venetië.
Ja, het is zo'n mooi sprekend voorbeeld. Ja. Hè? Ook als je het helemaal niet gelooft, als je heel sceptisch bent, dan moet je toch om zijn als je dit ziet.
Ja, tegelijkertijd is dat niet de redding, hè? Even een pauze brengt geen structurele oplossing. En we zitten uiteindelijk in het systeem van die planetenwerken, in het watersysteem, in de bodem, in de rivieren. En we maken dingen kapot die je niet door een pauze even weer goed maakt. Hè.
Je hebt niet het idee dat je denkt, ik sta dit verhaal heel vaak te vertellen. Ik praat hier vaak over en degene die het met mij eens zijn, die snappen dat wel. De groep daaromheen, die wil misschien ook mee, maar een nog grotere groep denkt het zal wel. Alleen juist door zo'n crisis worden ze wakker geschud. Of is dat gewoon een te mooi roman? Beeld.
Nou, het is wel waar dat crisis helpen voor dat wakker schudden. En dat je ook de fase erna meteen moet gebruiken, omdat iedereen het dan ziet. Hè. Het is in your face, zeggen we dan. Het is zo zichtbaar dat iedereen dan denkt, nu kunnen we iets. Maar dan moet je dus wel in de wederopbouw meteen doorpakken. En wat er heel vaak gebeurt, of dat nou een coronacrisis is, of een overstroming, of droogte, of een daaraan gerelateerd conflict, mensen kijken altijd terug. Dus je reageert op een ramp van gisteren, in plaats van dat je vooruit gaat. Je wilt terug naar wat je had, in plaats van dat je zegt, hey, er ligt ook een betere toekomst. Misschien als we dingen echt anders doen.
Maar het moet snel en het is belangrijk. En die urgentie, die spreekt van je gezicht, die hoor je uit jouw stemmen. Ik bedoel, dat zit echt in je. Je weet dus geen ander wat hier allemaal gaande is. Dan wil je dus ook dat projecten doorgaan. Ja. Lukt dat nu of liggen er veel projecten stil?
Er ligt heel veel stil en er zijn eigenlijk drie grote problemen. Eén, omdat we toch ook heel veel aandacht moeten hebben voor gezondheid en directe aanpak nu, relief. Het helpen oplossen van die coronacrisis, gaat er ook geld naar die aanpak en dus niet naar de andere projecten. Want het is toch kiezen met elke euro of dollar die je uit kun je maar één keer uitgeven. Onze bruto binnenlandse producten gaan over de hele wereld naar beneden. Hè. Dat betekent dat onze economie heeft een flinke klap gekregen en gaat nog een klap krijgen. En dat is direct gelinkt aan ontwikkelingsbudgetten. Hè, want die hebben een percentuele verhouding. Veel te laag, maar die verhouding blijft overeind. Dat betekent dat de zwakste plekken eigenlijk dubbel hard worden geraakt. Eerst door nu alle aandacht op corona. En dan omdat er minder geld is. En drie, dan willen we heel snel inderdaad investeren. Want die economie moet weer vooruit. Dus we richten ons op banen. En zijn dan niet zo selectief. Dus we trekken snel oude projecten uit de kast. Van de plank noemen we dat. En dat zijn toch vaak de projecten die nog niet doordacht zijn vanuit de duurzaamheidsdoelen, een Parijsakkoord, waardoor je dingen beter maakt. En dat betekent dat het risico bestaat door die te snelle investeringen die alleen maar zijn gericht op banen van nu en niet op morgen, dat je dingen nog verder kapot maakt. Dus daar zit hier zit de grote angst. Hè. Drie keer mis is echt mis. Ja.
Maar welke projecten zijn er precies? Wat zijn echt misschien aansprekende projecten die nu stil liggen of vertraging oplopen?
Ja, dus dat is de andere kant. Want we kunnen ook juist deze crisis gebruiken om te zeggen, hey, we gaan niet terug naar het verleden en terugbouwen wat er was. Maar we pakken al die plannen en projecten waar we nu mee bezig zijn voor die toekomst en gaan die versneld uitvoeren. Die zorgen ook voor banen. Maar dat zijn wel banen voor een nieuwe economie en een nieuwe samenleving. Nou, ik kan een paar voorbeelden noemen.
Ja, heel graag.
Ik ben begonnen met een groot programma in Azië. Dat heet Water as Leverage, water als hefboom. Ja. En echt een hefboom voor duurzame ontwikkeling. En dan kijken we naar water en klimaatverandering in grote grote steden in Azië. Er zijn drie steden waarmee we zijn begonnen. We hebben nu 27 projecten klaar liggen. Die met de financiers zo richting uitvoering kunnen worden gebracht. Dat is één klein stapje. Werken we in een stad aan oplossingen waarin we het natuurlijk systeem herstellen. Water weer opvangen, de stad weer groener. Het terugbrengen in het grondwater. Het grondwater daarmee schoner maken. Dat je dat weer kan gebruiken. In plaats van dat die stad elke keer overstroomt. Als er een regenbui is en heel lang droog staat als er zo lang droogte is. Dus het zijn voor een deel herstelprojecten als het gaat over het natuurlijk systeem. En tegelijkertijd investeren we in woningbouw, duurzame energie, het recyclen van afval. En daarmee dus ook banen en onderhoudswerk voor de langere termijn.
Dat is dus allemaal op te pakken. Maar daarnaast dus, en dat wil ik ook graag weten, zijn er dus projecten die echt ook stil liggen. Van je dacht, daar hadden we normaal gesproken zonder crisis, hadden we daar heel hard aan kunnen doorwerken. Maar daar kunnen we nu even niets aan doen. Ja, welke zijn dat?
Ja, er zijn we zijn bezig in Bangladesh, bijvoorbeeld met de uitvoering van het Bangladesh Deltaplan. We werken in Vietnam, in de Mekong Delta. Daar staan projecten klaar. Maar alle aandacht gaat nu naar de coronacrisis. Maar ook deze projecten van Water as Leverage moeten nu wachten. Ja. Omdat alle aandacht nu gaat naar corona.
Dus daarvan wordt ook gezegd, nu even niet. En dat is ook, dat wordt heel vaak gezegd. Is dat een excuus of vind je dit in dit geval?
Dit is op zich wel terecht. Als het enige waar wij nu heel hard aan werken, ik niet alleen, maar met onze grote groep van internationale partners, dat op het moment dat die knop weer omgaat van investeren, dat het dan wel de goede projecten zijn waar het naartoe gaat. Dus nog een ander ding wat met corona heel helder werd, is dat water, sanitatie en hygiëne zo belangrijk zijn. Ja. Dat noemen wij wasje in beleidstermen.
Dat steeds handen wassen. En wij denken dat kan gemakkelijk. Precies. Dat vinden we lastig, dat doen we. Maar ja, je moet wel water hebben.
Je moet wel water hebben. Er zijn meer dan 2 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkwater. En dus ook geen water om hun handen te wassen. Meer dan 4 miljard die geen toegang hebben tot een goed toilet. En 3 miljard die hygiënevoorzieningen niet op orde hebben. En dat betekent dat elk jaar er bijna 1 miljoen mensen sterven. En vooral kinderen en vrouwen worden hard geraakt. Dus die water- en sanitatieopgave is heel erg belangrijk. Dus corona laat ook zien dat het geen beleidsonzin was, om je aandacht te vestigen op drinkwatervoorziening. Maar dat het een eerste defensie is, tegen die crisis. Een first line of defense. Dus nu extra inzetten om dat gat van die 2 miljard mensen te overbruggen. Dat is ook een kans. Dus het is ook corona laat ook zien als een oproep aan de wereld. Hou je nou aan je belofte dat we dat gat gaan overbruggen en die mensen wel toegang geven tot drinkwater en goede sanitatievoorzieningen? Want bij een volgende crisis, dan zijn we beter voorbereid en is de ellende minder groot.
We praten zo uitgebreid over conflicten die mede voortkomen uit de problematiek met water, want die zijn er meer dan genoeg. Maar betekent dat de coronacrisis indirect dat er meer kans is op conflicten zometeen?
Nee, dat zou je niet zo. Dat durf ik zo niet te zeggen. Wat je wel ziet is dat onzekerheid toeneemt. Ook met een crisis. Elke crisis zorgt ervoor. Het is eigenlijk een soort röntgenfoto. Het laat zien waar de zwakheid zit in het systeem. En of dat dan een grote orkaan, een cycloon, een overstroming of een langere periode van droogte of zo'n pandemie als met corona. Het laat zien dat het systeem zwak is. En als het zwak is en mensen zijn wanhopig en er zijn spanningen in een regio en er is een zijn politieke misstanden, dan is het gemakkelijker dat er dat conflicten ontstaan. Dat wil nooit zeggen dat, omdat er geen water is of omdat er nu een pandemie is, dat de enige reden is.
Het hangt allemaal wel met elkaar samen, maar het is wel degelijk een belangrijke, misschien soms zelfs een dominante factor ook.
Ja, het kan doorslaggevend zijn. Omdat er op basis van die crisis verkeerde beslissingen worden genomen of gebeurtenissen ontstaan die de kans op een conflict vergroten.
En mag je dat in algemene zin ook zeggen? Natuurrampen, dat het daardoor ook uiteindelijk meer kans, een grotere kans dus ook op onveiligheid bestaat?
Ja, toen Nederland in de Veiligheidsraad zat van de VN, en we zijn ook een maand voorzitter geweest, het is altijd een wisselend voorzitterschap. Dat was in maart 2018 op Wereldwaterdag hebben we bijvoorbeeld een soort workshop in de VN-veiligheidsraad georganiseerd rondom Lake Tjaad. Ja. Vanuit de aanname en het onderzoek laat zien dat klimaatverandering en wateronzekerheid zijn grondoorzaken voor conflict en migratie. En dat laat het ook zien. Dat wil niet zeggen dat je alleen door een gebrek aan water en klimaatverandering conflict krijgt. Dat zijn een hele pan met ingrediënten. Maar omdat het zulke grondoorzaken zijn, op het moment dat je dus wat aan die klimaatverandering echt structureel doet en die waterzekerheid vergroot, maak je de kans op migratie en conflicten echt vele malen kleiner.
De nuance is wel heel belangrijk, hè? Want als je die eraf haalt, dan wordt het echt. Dan ga je schreeuwen, dan ga je mensen bang maken. Maar dit is wat de situatie is. Dus zeker beleidsmakers, daarvan zou je verwachten dat ze de nuance zien. Ja. En dus ook de prioriteit op orde hebben. Is dat het geval? Is jouw indruk?
Ja, als je in de wereld kijkt en de discussie erover volgt, dan is dat begrip en dat besef is er. Maar dan handelen ook in die gebieden waar het dus niet alleen een waterprobleem is, maar ook vaak een hele politieke instabiele situatie, is het veel lastiger. Als het nou alleen maar een waterprobleem was, zou je bijna zeggen, nou, dan gaan we daar gewoon heel hard aan werken. Hoewel water en sanitatie weer laat zien dat dat dan ook weer niet zo makkelijk is. Maar het is niet eendimensionaal. Je moet dus aan al die verschillende dingen werken. Maar de klimaatcrisis, die CO2-uitstoot naar beneden en ervoor zorgen dat we ons aan het Parijsakkoord halen. Hartstikke belangrijk. De duurzaamheidsdoelen. Hè, alle 17, sociale, economische, culturele en ecologische, halen. Hartstikke belangrijk. Want dan is die basis over de hele wereld fantastisch op orde. En dan is die kans op onzekerheid vele malen kleiner.
Nou, laat ik het even proberen kort neer te zetten. Waar het op neerkomt is natuurlijk dat water heel erg belangrijk is. Water en veiligheid hangen namelijk ook met elkaar samen. Maar niet alleen, het is een groot wereldomvattend en laat ik zeggen, als ik dat woord misschien mag gebruiken, ook hier holistisch, maar dan echt in de berekening van alles hangt met elkaar samen. Ja. In zo'n zaak is het zo, moet je naar kijken. Maar gelukkig zeg je, hebben beleidsmakers de zaken ook op orde. Hebben we dit in de gaten?
In de gaten en op orde zijn twee verschillende dingen.
Nou, laten we zeggen, in de gaten. Nog
op
niet
orde.
Op orde
zou betekenen dat we inderdaad veel minder water onzekerheid hebben. En er is iets moois. Hè? Ik heb dat programma in Azië, Water as Leverage, water als hefboom genoemd. Water is ook in mijn ervaring en in de ervaring van velen ook echt een hefboom voor duurzame ontwikkeling. Want met water zijn het, en zonder water zijn het vrouwen en kinderen die elke dag uren water moeten halen. Zorg je voor waterzekerheid, zijn het juist de vrouwen die in hun gemeenschappen die economie doen groeien en kinderen kunnen naar school, dus goed voor de ontwikkeling. Met goed water gaat de gezondheid omhoog, hè, en dus gezondheidskosten naar beneden. Wordt onze biodiversiteit niet verpest door als we het water niet meer vervuilen? Als we die dammen niet bouwen in die rivieren, gaat de sedimentatie en is die vispopulatie op peil, want dat is weer goed voor stedelijke ontwikkeling en economie. Kortom, als je in water investeert. Ik zeg wel eens, elke euro of dollar die je in water investeert, die levert wat op voor sociale, voor economische, ecologische opgaven. En dat is dus de slimheid van de aanpak. Investeer in water, dan investeer je eigenlijk in alles en iedereen.
Precies, ook hier dus weer zorg dat je die samenhang ziet. Dat zegt Henk Ovink, hij is de watergezant en hij weet precies wat over gaat. Want hij reist normaal gesproken de hele wereld rond, doet hij bijna zijn hele leven. Internationale blik, hij is maar af en toe in Nederland. Ja, dan zie je toch in Nederland, dus gaan we over Nederland praten. Want welke rol kan Nederland spelen in het voorkomen van conflicten om water?
There are 663 million people today living without clean water. Effectively drinking disgusting dirty water that risks their lives and the lives of their children. And it's 1 in 10 people alive, and we think that number should be 0.
1 in 10 people alive.
Drinking dirty water today because of where they've been born.
And it is killing some of them.
It's killing thousands of kids every single day. It's the women that are often walking 5 or 6 hours a day.
Nou, dat is Scott Harrison van de non-profit organisatie Water. En je hoort hier hoe groot het probleem is. Dit soort situaties, zijn die ooit op te lossen?
Ja, daar werken we keihard aan. Hey, dat zijn die 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkwater. Met klimaatverandering wordt overigens die waterschaarste groter. En dat betekent dat de omvang van het probleem ook groter wordt. Dus het heeft geen zin om alleen maar aan watervoorziening. Je moet ook aan die klimaatverandering werken, dus het is wel en. Tegelijkertijd werken we aan oplossingen, hè, in al die gemeenschappen. Mensen water geven, waterzekerheid vergroten, in combinatie met Het onderhoud, de organisatie eromheen, de financiering op de middellange termijn en de lange termijn, de capaciteit in die gemeenschappen, bij overheden en private sector. Dus er gebeurt heel veel, maar we zitten op achterstand.
Er gebeurt veel, maar het kan ook weer tot conflicten leiden. Dit voorbeeld uit Afrika, is dit typisch een voorbeeld waarvan je zegt, ja, als je hier niets aan doet, is nou uitgerekend een goed voorbeeld waar het inderdaad tot grote conflicten kan leiden als dit stil blijft liggen?
Dat hangt echt er heel erg vanaf. Je ziet, migratie is van alle eeuwen. Mensen migreren over de hele wereld. Het is zelfs zo dat in plekken waar bijvoorbeeld veel overstromingen zijn, mensen heel erg gewoon zijn geraakt aan regionale migratie. Dat is nog iets heel anders dan vluchtelingen. En een probleem in combinatie met bijvoorbeeld terrorisme. Er zijn plekken in Afrika waar er is terroristische terreur. Er is een politiek instabiel bewind. Er zijn problemen met de buurlanden. In combinatie met jarenlange droogte. En dan dus armoede, honger en mensen op de vlucht. Ja, dat is wel de cocktail waar een boel ellende uit voortkomt. Maar het is dus weer en. Alleen water op zich en een gebrek aan water zorgt niet voor een conflict.
Nou ja, juist omdat jij zelf als watergezant deze nuancering maakt, denk ik dat het nog veel duidelijker en harder is dat hier wat aan gedaan moet worden. Ja. Waar lange tijd de zorgen over zijn, dat gaat over de Nijl. Laten we even luisteren.
The Nile, it's synonymous with Egypt and supplies almost 100% of its water. It's the longest river in the world, rising up out of the Eastern Africa region with sources from the Ethiopian highlands. But with the Grand Ethiopian Renaissance Dam project almost finished, is Egypt heading for a water crisis?
Ja, wat is daar dan precies aan de hand als we dit horen?
Ethiopië bouwt een dam. Dat is een enorme dam. In de Nijl. De Nijl is ietsje groter dan één rivier. Het is een heel riviersysteem. Maar een van de grootste aders komt inderdaad uit Ethiopië. Stroomt van Ethiopië naar Soedan en dan naar Egypte. En de benedenstroomse landen zijn dus afhankelijk van die watervoorraad. Die dam, dat is... Uiteindelijk zijn dammen die stoppen niet alleen water, maar stoppen ook sediment, zand en grind en leem en leven, vissen enzovoort. Dus het is nog meer dan alleen maar water. Maar gericht op water ontstaat er dus een gigantisch stuwmeer. Ja. En wordt die dam gebruikt voor duurzame energie. Dus dan zei je, duurzame energie, goed idee. Ja. Daar kun je wat mee. We hebben nog geen idee wat de impact van zo'n groot meer in die droge situatie zal zijn op het klimaat. Dus dat is al in zichzelf een spannende opgave. Maar Egypte maakt zich erg veel zorgen, omdat ze direct afhankelijk is van voldoende toevoer voor de landbouw en voor de bevolking en de industrie. Nou, Egypte gaat nog verdubbelen in bevolkingsaantal en de economische situatie verbeteren. Dus dat betekent dat er meer wordt verdiend. Dus wordt er ook meer geproduceerd. Dus is er een veelvoud van water nodig voor diezelfde verdubbeling. En dat dan met een Nijl die dan gecontroleerd wordt door Ethiopië, waar ze nog niet een perfecte relatie mee hebben. Er zijn een paar uitdagingen. Die dam laat nog steeds water door straks. Maar het vullen van die dam zal ervoor zorgen dat er minder water per uur eigenlijk door die Nijl gaat stromen. Dus we hebben laten onderzoeken, kun je daar wat mee? Door hem langzamer te laten vullen, zodat er toch voldoende water. Daar zou je internationale afspraken over moeten maken. En daar zitten Ethiopië, Soedan en Egypte over rond de tafel. Dat is nog niet gelukt, maar dat is wel de spanning. Twee, als die dam er is, betekent dat er nog steeds water moet worden toegelaten. Het meer is ook een waterreservoir. En we verwachten natuurlijk steeds meer droogte en langere periodes, ook in die regio. Dus Egypte is als de dood dat Ethiopië aan de kraan zit van haar water. En als het haar uitkomt, zonder daar dus internationale afspraken over te maken, het water bij zich houdt als ze dat prettig vindt.
Dat is een explosieve situatie. Als we dan over conflicten praten, dan heb je duidelijk hierover.
Tegelijkertijd kun je hier wel met elkaar afspraken over maken. India en Pakistan, die hebben ook niet echt een liefdesrelatie met elkaar. Nee. Of in ieder geval wel een ingewikkelde. Die hebben toch een verdrag over de Indus. En dat houden ze al een tijdje vol. Het secretariaat wordt gevoerd door de Wereldbank. En ook als het spannend wordt daarom, helpen wij als internationale gemeenschap, Nederland ook, om te zeggen, ga nou weer terug naar die gesprekstafel, de poldertafel, we kennen het in Nederland. En probeer daar met elkaar uit te komen, want je hebt verschillende belangen die je toch met elkaar zou moeten kunnen verenigen. Want uiteindelijk ben je beide gebaat bij voldoende waterzekerheid.
Maar in Ethiopië, in het conflict daar bij de Nijl, kan Nederland, letterlijk Nederland, daar een rol spelen?
Nou, we hebben met bijvoorbeeld Deltares heeft een onderzoek gedaan. Dat is in opdracht toen van de Egyptenaren uiteindelijk geworden. Dat betekent dat het dus niet één op één wordt geaccepteerd door Ethiopië of Soedan. Maar het helpt wel die inhoudelijke kennis op tafel brengen en blijven houden om het gesprek naast politiek ook technisch te houden. Er is een belangenconflict, maar er is ook gewoon een technische vraag. En als je door echt naar die waterproblematiek te kijken vanuit de hydrologie en het watermanagement en hoe je ermee om zou kunnen gaan en de scenario's op tafel legt, dan maak je dus ruimte in het gesprek voor oplossingen. Want uiteindelijk, politiek conflict is boeiend, maar uiteindelijk wil iedereen ook een oplossing zonder elkaar de hersens in te slaan.
Ja, maar dat is vaak het ingewikkelde. Dus als jij het zegt, denk ik, ja, geweldig. Dat is inderdaad een hele mooie manier om het op te lossen. Want Nederland levert technische bijstand, technische hulp. Alleen wordt het ook zo gezien door strijdende partijen, waar de emotie vaak net wat groter is dan de ratio.
Niet altijd. Je moet ook niet verwachten dat je legt een rapport op tafel, je gaat weg en na 5 minuten is iedereen eruit.
Nee,
ook dat is een proces. En ik denk het investeren in de continuïteit van dat proces en ook consistent zijn daarin, dat commitment vasthouden. Dus blijven doorgaan, het helpen faciliteren en terugvallen op de inhoud, onderzoeken blijven presenteren. Het belangenspel spiegelen met die technische opgave en dan ook laten zien hoe kwetsbaar het is voor alle partijen. Want het is een regio waar waterkwetsbaarheid heus niet alleen voor de Egyptenaren zo is. Helpt wel om het gesprek voort te laten gaan.
Er is een Nederlands verbond zelfs een prijs gekregen. De Water Peace and Security Partnership. Nederlands verbond van de Luxemburg Peace Prize. Ja. Wat is dat precies?
Dat hebben we geïnitieerd vanuit de Nederlandse overheid. Samen met een aantal van onze kennispartners, nationaal en internationaal. Het IHE, het Waterinstituut in Delft, heeft de projectleiding in handen. Samen met Klingendaal en Deltares, maar ook internationaal het Pacific Instituut in universiteiten in Nederland. En daar kijken we naar de relatie tussen waterzekerheid, vrede en veiligheid. En vanuit dat kennisprogramma werken we bijvoorbeeld met satellietdata. Brengen we dat inzicht in die watersituatie? Laten we met scenario's zien hoe je daarmee om kan gaan. En dat kunnen scenario's zijn die gelden voor een boer of een gemeenschap of voor een hele regio of een land. En proberen niet alleen die kennis in die gesprekken te brengen, maar ook de capaciteit die nodig is om daarmee om te gaan. En dan te helpen met de verschillende partijen die het lastig hebben met elkaar, zonder dat ze elkaar met. Het is niet altijd een conflict, er kan ook gewoon een spanning zijn. Door die spanning te verminderen, door aan oplossingen te werken.
Ja, het mooie is dat je dit zo vaak tegenkomt natuurlijk. En je merkt, je ziet het zelf, want dan zou je dit werk niet kunnen doen, dat het heel vaak ook lukt, dat je het voor elkaar krijgt. Ja. Het heeft ook met een vorm van leiderschap te maken. En je kunt ook moeilijk overal het etiket polderen op plakken en doen we dat zo. Het is overal weer anders. Ja. Zie jij toch een rode draad? Zie je toch een bepaalde, laten we zeggen, een dominant aanpak die je bijna iedereen die hiermee te maken heeft als leider, als regievoerende, om die uit te voeren?
Nou, ik denk altijd, er zijn eigenlijk drie. Het is bijna een driehoekje met drie hoekpunten. De ene gaat dat het wel moet gaan over uiteindelijk dingen voor elkaar krijgen. Mensen zijn heel erg gebaat bij oplossingen. Ook in een situatie van spanning. Dus uiteindelijk dingen verbeteren voor de leefomgeving, voor de situatie van je, of dat nou je kiezers zijn, of je achterban, of je familie, is uiteindelijk superbelangrijk. Dus het werken aan oplossingen die ook werken. Dus dat zijn niet eendimensionale domme projecten, maar echt slimme projecten die ook een verandering in gaan.
Ook hier
zetten.
Weer de samenhang dus.
Weer die samenhang. Het tweede gaat inderdaad over de samenhang in die opgave. Dus neem water ook echt als een hefboom om de verbinding te leggen voor sociale zekerheid, voor gezondheid, voor kansen voor vrouwen en kinderen, voor het verminderen van het conflict. Het is dus oplossen en verbinden. En als je dat op een goede manier doet, ontstaat er ook een verhaal. En een verhaal dat gaat over dat er een toekomst is voor mensen. Dus je kunt inspireren. Ook in een situatie waar de spanning groot zijn, kun je Door te blijven inzetten op dat begrip, die data, die kennis. Door te werken aan oplossingen. Door met dat verhaal over waarde te komen, waarin je laat zien, ik investeer in het een, maar dat betaalt zich terug in het ander. Of het zijn niet alleen harde financieel-economische waarden, maar het gaat ook over de gezondheid van mijn buurman of buurvrouw. Kun je laten zien dat het ook kan, hè? We hebben een high-level panel on water gehad. Daar zat onze premier Rutte in. Ik was zijn rechterhand. Dat noemen we in diplomatieke termen een Sherpa. Dus een tasjesdrager. Spullen.
Je was een tasjesdrager van Obama. Dus dan zit een stapje terug, maar toch interessant.
Ja, nou, het was hartstikke goed. Ja, en met dat panel zeiden we, je moet het begrijpen, die complexiteit. Als iedereen dat begrijpt, dan kun je er wat aan doen. Dan moet je het leren waarderen. Dus niet alleen er een prijs op zetten, maar ook die sociaal, maatschappelijke, ecologische en culturele waarden durven onderkennen. Ja. En als je dat kan, kun je het ook organiseren. En dat organiseren geldt voor jou in de buurt, maar dat geldt ook als water de grens overgaat.
Nou, dan ben je echt, zoals je het zegt, zeker echt oplossingsgericht met hoofdletters aan het werk. Daar komt wel bij kijken, je kunt dan ook, je krijgt die prijs, je kunt de eer naar jezelf toe halen. En het is heel verstandig, lijkt me ook, om de eer aan de ander te gunnen. Ja. Ook al komt het door jou, ook al heb jij het setje gegeven, zelfs al heb jij het bedacht.
Ja, nou, dat wordt de Peace and Security initiatief komt niet van mij, hè. Daar werk ik wel aan mee. Dus die prijs is.
Maar los van jou, maar het gaat om degene die.
Nee, een prijs delen is het mooiste wat er is. Ja. En eigenlijk is het altijd super fijn als anderen er met de prijs van door kunnen gaan. En dat je door kan naar de volgende opgave. Het is fijn als mensen voelen dat het succes wat is bereikt ook van hen is. Eigenaarschap, echt in je hoofd, dat je het begrijpt, maar ook in je hart, dat je het voelt, is superbelangrijk. En dat werken over de hele wereld, wat nu dus echt super lastig is, is daarom ook zo belangrijk. Dat je met de mensen in die gemeenschappen, met overheden, investeerders, buurtbewoners, NGO's, bedrijven, dat je samenwerkt en zegt van dat iedereen zegt, ja, dit gaan we doen. Ja. Dat je dan denkt, nou, doe het vooral. Ja. Dat je eigenaarschap creëert door al die verschillende partijen, instituties, maar ook informele verbanden, is uiteindelijk het belangrijkste succes. En als mensen dan de bühne opgaan, fantastisch.
Dat mag ook. Ja. Water, klimaat en veiligheid hangen nauw met elkaar samen. En we horen het van Henk Alfink, de watergezant. Nederland kan er een grote rol in spelen zonder nadrukkelijk de eer op zichzelf te vestigen. Het is leuk dat we die waterkennis exporteren, maar wat kopen we er eigenlijk voor? What's in it for us?
Coastal cities like Charleston, Miami, and New Orleans, water is in their DNA. But as sea levels rise, city planners are looking for new ways to protect their residents and businesses. And they're finding inspiration from the Netherlands. For thousands of years, water control has been at the forefront of Dutch government policy. Yes, because a quarter of the country is below sea level. The Dutch realized it wasn't enough just to keep the water out. The city had to adapt and learn to manage water.
Nou, heel goed, hè, die mevrouw, die weet dat Nederland iets met water heeft. Maar ja, wel iets minder, noemt Nederland vervolgens een city. Of misschien heeft ze ook wel gelijk in zekere zin. Is het dat je dat vaker bemerkt, dat ze het over ons hebben, dat we iets met water doen, maar verder eigenlijk heel weinig van Nederland weten. En dat Henk Alfink opnieuw elke keer moet uitleggen wat het gekke land is waar hij vandaan komt.
Ja, het is heel mooi, hè, die Nederlandse link met water. Het buitenland weet het heel goed. Nederland en water, dat één cultuur is.
Ja, merk je dat echt bijna overal? Ja, ja, dat is het, toch...
Ja, dat is een no-brainer voor iedereen. En dus voor ons, wij krabben ons nog wel eens achter de oren en denken van, oh ja, is dat zo? Ja, het is echt. Ja. Moet je niet van naast je schoenen gaan lopen. Moet je gewoon normaal vorm blijven doen. En proberen, zoals we het in Nederland doen, want dan kom je op die cultuur. Die cultuur in Nederland is gebaseerd op samenwerken. Dat om de tafel brengen van al die verschillende belangengroepen, of ze nou georganiseerd of niet georganiseerd waren, om samen aan een oplossing te werken waar iedereen beter van werd. Beter in de zin van veiligheid, maar ook echt beter in de zin van kwaliteit. Die aanpak is onderscheidend goed.
Ja, toch blijft het zo interessant, omdat het is gewoon polderen. Hè? En we geven er zo graag op af. Jij bent natuurlijk ook volgens mij, je bent gewoon een briljante kerel, dan zit je niet op die positie. Heel veel dingen voor elkaar gekregen en dus ook ongeduldig. Ja. En toch weten dat polderen wel degelijk werkt. Dat is boodschap kunnen uitdragen.
Ja, maar polderen en ongeduld hangen met elkaar samen. Want als je heel snel gaat en je gaat voor een snel succes, dan is het misschien morgen kapot en dan mag je weer overnieuw beginnen. En niets is frustrerend frustrerend dan domme dingen realiseren die uiteindelijk het niet gaan redden. Twee, als je heel snel rent, struikel je ook sneller. Omdat je dingen over het hoofd ziet. Samen ben je altijd slimmer dan alleen. Ik weet iets wat iemand anders niet weet. Maar samen is het weer iets nieuws. Onderhandelen zorgt eigenlijk altijd dat je iets verliest. Dan denk ik wil dit. Dan krijg ik 70%, dan heb ik toch 30% verloren. Maar als je met elkaar leert samenwerken. En je geeft en je neemt wat. En je maakt samen wat. Dan is dat wat je samenwerkt eigenlijk die meerwaarde waar we nou op zoek zijn. En ik denk dat als we de grens overgaan, net zo belangrijk blijft. Dus dat betekent dat wij gaan niet iets oranjes in Bangladesh of in Mozambique of in Peru neerzetten. Nee, we gaan iets Peruaans maken in Peru, iets Argentijns in Argentinië, iets Bangladesh in Bangladesh. Maar wel met een toegevoegde waarde vanuit die Nederlandse kennis en kunde, techniek, kennis, proces en die aanpak van samenwerken. Dus dat samenwerken blijft ook daar cruciaal belangrijk. Alleen wij zetten daarbij ook nog eens die eeuwenlange kennis over watermanagement in. Die gaat niet alleen over dammen, dijken, maar gaat ook echt over waterkwaliteit en het beheersbehouden van water. Dat het gewoon goed en gezond is voor je gezondheid.
Ja, is dat ook doorgedrongen in al die buitenlanden? Dat vaak liggen er, jullie zijn goed in water, dus in dijken bouwen. Of blijft dat, is dat toch te veel ook cliché wat wij misschien zelf denken?
Ja, dat is een cliché, want het is echt niet zo. De watersector is bij ons heel breed en breed georiënteerd.
Maar zo staan we ook bekend dus in de water.
En onze watertechnologiebedrijven, maar ook onze wateronderzoeksbedrijven zijn supergoed en goed bekend. En hebben een mooie footprint over de hele wereld. Wat in de mid-19e eeuw een cholera uitbrak. Die leidde tot een boel doden, maar ook tot het besef dat gezond water en sanitatie belangrijk zijn voor sociale huisvesting. Dus in onze woningwet van 1901 waren water en sanitatie een onderdeel. Nou, dat is misschien niet zo bekend, maar het is een belangrijk onderdeel ook van die watercultuur. Het gaat niet alleen over het water buiten houden, maar ook om het binnenhouden. En het gaat niet alleen over te veel water, maar ook echt om de kwaliteit van water aan het goed te houden. En nu zie je dat met water schoonmaken, die waterzuivering, gaan we weer energie winnen. We zijn innovatief. We proberen om echt circulair ook met dat water om te gaan. Om ervoor te zorgen dat dat schaarse goed wat we hebben, dat we dat heel goed behandelen.
Ik herinner me nog heel goed dat mensen jaren geleden alweer moesten lachen. Toen Willem-Alexander, hij gaat zich met water bezighouden. Werd er wat denigrerend over gedaan. Al die mensen worden natuurlijk verkeerd gezien. Ja. Goede adviseurs, heel belangrijk om daarmee bezig te zijn. En het is alleen maar gegroeid. Is het ook echt steeds groter en duidelijker en breder en belangrijker voor Nederland geworden, water? Dus ook in het buitenland en ook als Nederland als exporteur van kennis op dat gebied?
Ja, er zijn wel twee kanten aan. Hè. Ik vind het als watergezant vind ik het natuurlijk heel belangrijk.
Nee, zeker.
Dat zou een beetje raar zijn.
Ik wou zeggen,
Het buitenland erkent over de hele wereld hoe belangrijk water is. En dat het heel fijn is dat Nederland zich daar politiek, multilateraal in de context van de Verenigde Naties, maar ook in de verschillende landen, bilateraal en vanuit onze markten, onze bedrijven, kenniswereld, NGO's, daar blijvend mee bezig is. Maar dat wil niet zeggen dat bewustzijn in Nederland over die rol van Nederland in de wereld op water zo is beklijft. Dus dat moet je wel elke keer blijven vertellen en op tafel leggen van, let op, dit is echt winst voor de wereld, investeren in water. Twee, dat zie je terug in die sector. Maar Nederland we zijn een klein land. We kunnen in ons eentje de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel helpen met water die wereld te verbeteren. Juist door onze investeringen te koppelen aan de veel grotere investeringskracht van anderen. En dat is die andere vorm van die hefboom van water. Investeren wij een miljoen, dan investeert iemand anders een miljard. En zo maak je iets wat wij klein hebben, maar excellent is, enorm groot en enorm impactvol.
En zijn er Nederlandse bedrijven en misschien ook Nederlandse instellingen te noemen die hier een hele grote rol in spelen, die steeds belangrijker worden?
Nou, je hebt een heleboel. Dus je hebt in de watertechnologie sector de onderzoekssector. Je hebt KWR bijvoorbeeld, de Watercampus met alle start-ups en de Wateralliantie in Leeuwarden. We hebben de universiteiten, Delft, Utrecht, Wageningen, Amsterdam. We hebben instellingen als Deltares, maar ook Paaks, Nijhuis en de hele Nou, ik moet oppassen, want er zit een hele groep achter van grote en kleine waterbedrijven. We hebben kleine innovatiebedrijven die werken aan energie uit zoet-zoutwater halen en die daar weer prijzen voor winnen. Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben er wel vrouwen en mannen in Nederland die met die kennis de wereld overgaan of willen gaan om het een beetje beter te maken. Dus we hebben heel veel in huis en we zijn enorm nieuwsgierig. We willen het morgen nog weer beter doen. KWR had ontdekt dat er corona in het afvalwater zat. Dus dat virus vonden ze terug voordat het was gedetecteerd bij mensen. Nou, dat onderzoek hebben ze meteen verbonden met internationale onderzoekers. En probeert nou, daarmee proberen we dus die kennis te vergroten.
Maar omdat Nederland hier zo groot mee is, en ik merk het ook in een opsomming, altijd gevaarlijk natuurlijk, ik weet het, dan moet je ze allemaal noemen. Dus er is één die zegt, waarom noemt Henk Overik mij niet? Nou, het komt omdat ik hem de kans niet geef, want dat kan niet, dat ligt achter mij, schrik er maar meteen bij. Je hebt er heel veel genoemd, het geeft aan hoe groot Nederland is. Maar wat kan dan de ambitie zijn? Als je weet dat je zo groot bent, dat er ook genoeg geld voorhanden is, want dat is er volgens mij. En waar haal je, dat trouwens vandaan, dat geld? Want je zegt ja?
Nee, je hebt investeringsgeld voor projecten. Hè? En je hebt geld nodig voor onderzoek, capaciteitsopbouw, het proces van samenwerken, het bedenken van de plannen. Dus en het beheer en onderhoud. Dat zijn wel verschillende geldstromen. Ja. Dus eigenlijk heb je een miljoen nodig om een miljard goed uit te geven. En die miljoenen gaan in onderzoek, in samenwerkingsprocessen, het opzetten van goede governance enzovoort. En dat miljard gaat uiteindelijk in die echte techniek, die infrastructuur. We hebben van beide wat, maar van beide nooit genoeg.
Dus nee, dat begrijp ik. Er moet steeds meer komen. Maar het is duidelijk dat de ambitie is enorm hoog. Maar moet je dan ook een ambitie neerzetten? Ja. Zoals het vaak gebeurt. Dus echt iets zeggen van op 2025 moet dit gebeuren. 2030 moet dat gebeurd zijn.
Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan met de duurzaamheidsdoelen.
Zeker.
Dus 2030 is het. Dan moet het wel geregeld zijn. Ja. We zijn nog niet op koers. Dus dat betekent dat we echt harder moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb geen andere horizon nodig dan die duurzaamheidsdoelen. Want die zijn hartstikke goed, zijn superhelden en in hun verbinding, al die 17 bij elkaar, een fantastisch inspirerende agenda. We hebben een Parijsakkoord, dat vertelt ons ook. Hier moeten we naartoe en Nederland speelt een rol in. Dat is een beetje ingewikkeld technisch, maar elk land heeft een belofte gedaan of een strategie opgesteld om dat Parijsakkoord te halen. Een National Determined Contribution, dus wat je nationaal bepaald hebt om te doen, een NDC. En wij werken wereldwijd met een groep landen in zo'n partnership om ervoor te zorgen dat andere landen dat ook gaan halen. Kortom, we werken dus die agenda die is superhelder. Maar de snelheid moet omhoog en de omvang moet omhoog. We moeten echt schaal en reproductie aan die projecten weten te geven. En dat kan alleen maar door blijvend samen te werken en die samenwerkingen op te zoeken met onze ideeën, onze kennis, onze mensen, met al die mensen op die hele wereld en de grote financiële instellingen die doorkrijgen dat je op deze manier met een plan en een set projecten de wereld echt kan veranderen.
Zeker, en de aanpak is die van de waterdiplomatie, zoals jij Polder omschreven, heb ik nog nooit gehoord. Daar ga ik toch eens goed over nadenken, want dat is opeens een hele inspirerende kijk daarop. Ik dank je hartelijk, watergezant Henk Overink.
Graag gedaan, was leuk. Dank je.
En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over andere problemen die samengaan met de coronacrisis. Of de serie over autonome systemen. Tot de volgende keer.